thema van deze dienst is levend door het woord. En als ik heb over het woord, is het met een hoofdletter W. De afgelopen paar weken, maanden, worden wij op de tv overspoeld met woorden. Woorden van politieke leiders. U heeft ze vast en zeker gehoord. Het komt goed. Maak je geen zorgen. Luister naar mij. Ik heb een plan. Nee, luister naar mij. Ik heb nog een veel beter plan. En elke keer wanneer je het woord hebt gehoord van deze mensen, blijft het een dag, een uur, zelfs 30 seconden later achterhaald. Je wordt er moedeloos van. Je wordt moedeloos als je leiders van landen hoort die blijkbaar geen antwoord hebben. Eén woord van Moody's zorgt ervoor dat landen en banken in wanhoop storten. Allemaal woorden. En toch zijn er steeds meer en meer mensen die, ondanks alle woorden, armer en armer worden. Wat moeten we doen? Wie gaat ons nou helpen in tijden van crisis? Welk woord is nou betrouwbaar genoeg? Wat moeten we doen? Wel, in het woord van God, mijn broers en zusters, kunnen we ontdekken wat we kunnen leren van crisissen waar mensen in zijn geweest, ze zich in bevinden, en wat het woord ons kan brengen. Als je gaat naar Jesaja hoofdstuk 12, dan lees je wat de Heer zegt, waar je kunt vinden hoop, rust, vrede, woorden die er wat te doen. Jesaja 12 hoofdstuk 2. En daar staat, zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere Heere en Hij is het heil geworden. Het psalm gaat over het putten van water uit de levensgevende bronnen. Welke levensgevende bronnen tappen wij in? Waar gaan wij nou op zoek wat naar datgene wat de angst van ons weg doet nemen? Daar waar kunnen we vinden dat wat ons kracht geeft in perioden dat wij het moeilijk hebben. Uiteraard is dat het woord van God. En er zijn tal van dingen waar je angstig voor zou kunnen zijn en waar het woord een antwoord op biedt. Je kan bang zijn voor een dreigende straf omdat je niet hebt gehouden aan de wetten en regels. Mensen kunnen bang zijn voor een aankomend negatief oordeel. Dat wil zeggen, als jij weet dat hetgeen wat je is de straf verdient, dan kan je bang zijn voor datgene wat over je dreigt te komen. Je kunt bang zijn als mensen je dreigen te vervolgen voor datgene waar je je hoop op hebt gesteld. Bang zijn voor alle andere natuurrampen. Voor mensen die je ten onrechte verdacht maken voor datgene waar je aan het doen bent. Valse woorden over je spreken. Aan de kant willen zetten. Je kunt bang zijn en angstig worden voor de onzekerheid. Je hoeft alleen maar de tv aan te zetten, de radio aan te zetten, naar internet te kijken. En je ziet alle zaken waar je in deze tijd onzeker van zou kunnen raken. De dingen van de laatste dagen in deze wereld. En waar heel veel mensen mee kampen, vooral mensen die de Heer niet kennen, angst voor de dood. Tal van dingen waar je angst voor zijn, tal van zaken waar mensen woorden zoeken die die angst van hun zal wegnemen. Nou, welk geloof drijft nu die angst weg? Handelingen hoofdstuk 27. Paulus op weg naar Kreta, op weg naar Rome. In een boot, dreigende storm en het gaat helemaal mis. De mensen waren hartstikke bang aan boord. Dit is de laatste zeereis die wij gaan ondernemen. Dit is de laatste reis. Wie kan ons helpen? Wat biedt ons rust? En Paulus, met alle ervaringen die hij heeft opgedaan tot dan toe, kan zeggen tegen de scheepsmannen, nadat hij een droom heeft gehad en een woord heeft ingesproken door een engel, zegt in Handelingen 27 vers 25 het volgende. Beste scheepslui, hou goede moed. Want ik geloof in God dat het zo zal zijn zoals het mij gezegd is. Hebben wij dus het geloofsleven dat we kunnen zeggen in allerhande situaties, ik geloof God, want het gebeurt zoals Hij heeft gezegd dat het gaat gebeuren. Ik vertrouw op zijn woord. Je kent wel die twee bedroefde Emmausgangers. Christus was net gestorven aan het kruis op Golgotha. En deze volgelingen hebben dat allemaal aanschouwd. En ze waren diep betroefd. Onze heiland, onze Heer, hebben ze genageld aan het kruis. Depressief. Bedroefd. Niet wetende wat ze moeten doen. En dan opeens loopt Jezus met hen. Ondanks hun persoonlijke crisis loopt Jezus met hen mee. En wat eerst wat Jezus doet is belangstelling uiten. Waarom zijn jullie zo bedroefd? En dan vertellen ze vol emotie wat ze hebben gezien en wat ze hebben meegemaakt. En wat doet Jezus? Hij luistert en biedt aandacht aan de persoonlijke crisis waar ze op dat moment bevinden. En het volgende is zeer kenmerkend. Dan gaat Jezus vertellen uit het woord alle zaken die in de wet en de profeten staan aangaande de komst, het werk, het lijden en het sterven van de Messias en zijn opstanding. Jezus begint niet te zeggen van kijk, hier ben ik leef. Hij zegt, ga naar het woord, daaruit kan je zien dat het goed komt. En daarom ben ik hier met jullie en ik wandel. En wat was nou die reactie? We kennen het schriftgedeelte. Wat was nou die reactie van die Emmausgangers nadat Jezus het brood had gedeeld? Was ons hart niet brandende toen hij het woord en toen het brood met ons brak? Zijn we niet vol passie en vuur geweest? Jezus was degene die het woord heeft uitgelegd. We hadden onze harten hadden moeten branden. Hadden vol vuur moeten zijn. Want het woord werd gebracht. Het woord werd gedeeld. En wat wij onszelf moeten afvragen is, hebben wij dat geloof wat ons levend maakt? Brandde ons hart als wij 's ochtends, 's avonds bij allerhande situaties Gods woord openen en daaruit lezen en daaruit lering trekken. Komen we tot leven? Of komen we tot leven als we de uitslagen lezen van onze favoriete voetbalploeg in de krant? Komen we tot leven als wij de verhalen horen van David en Goliath en kunnen zien dat de Heer met degene is die voor zijn banier strijden? Of komen we tot leven als we lezen over Samson en dat hij zelfs na een verkeerde wegen toch weer de Heer aanroept en uit alle kracht de kracht van de Heer krijgt om datgene te doen wat hem ingegeven is door de Heer? Komen wij tot leven als we nog steeds Jezus' stem horen die zegt, kom, laat je netten achter en volg mij. Waar vinden wij leven? Als mensen zijn we geneigd om onze eigen ding te doen, onze eigen zaak te worden. Wij weten best wel hoe wij in onze eigen situatie kunnen handelen. We maken ons eigen plan. Maar als je heel eerlijk bent, worden wij van onze eigen plannen er altijd zo goed? Komen we er altijd wel zo goed van af? Soms lijkt het zo, maar de gevolgen zijn meestal erger. Als alles goed gaat, dan is het makkelijk om de naam des Heren aan te roepen. Maar in tijden van crisis wordt het voor u en voor mij zichtbaar of we daadwerkelijk vertrouwen hebben gehad op God en zijn woord, of dat we hebben geleund op onze eigen woorden, onze eigen begrip. In deze dienst wil ik graag met u kijken naar verschillende crisissen en wat het woord ons leert. En hoe mensen omgaan met dat woord in belangrijke momenten. Zoals we hebben gelezen in de schriftlezing uit Deuteronomium 8, vers 1. Daar zegt de Heere: heel het gebod, het woord, dat u het vandaag oplegt, zult gij naast onderhouden, zodat je mag leven, talrijk mag worden en het land mag binnengaan en in bezit nemen. Heel het woord. De Heer heeft gezien, zegt slechts een deel van het gebod, slechts het eerste gedeelte van het gebod, of het middelste, of het einde. Heel het gebod, heel het woord. En dan vers 3. Ja, hij verootmoedigde u. Hij liet toe dat u honger ging lijden, maar hij gaf toch het goede voedsel, het manna, wat je niet kende en wat ook je vader gekend heeft. Je maakt dus allerlei crisissen mee. Want dat maakte het volk van Israël mee toen ze door de woestijn trokken. Ze maakten crisissen mee, maar de Heer had een oplossing. Om te weten dat de mens niet leeft van brood alleen, maar dat wat de mens leeft, wat alles uit de mond des Heren uitgaat. Juist op die kritieke momenten, juist in momenten van crisis, in momenten van vertwijfeling, van onzekerheid, juist in die momenten is het belangrijk om de Heere naast zich te zoeken. Crisis 1. Een crisis waar iets gebeurt wat je niet in eerste instantie had verwacht. We gaan naar Exodus. Weten dat Mozes uiteindelijk door de Heer werd aangesproken bij die brandende braamstruik. Exodus 3. En de Heer deelt mee aan Mozes dat hij heeft gehoord wat het volk van Israël meemaakte in het land van Egypte. 3 vers 7. De Heere zei: ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb het geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. De Heere kent ons leed. En dan komt de Heer meteen met de oplossing. Exodus 3 vers 8. De Heer zegt: daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en hen te leiden naar een goed en ruim land. Een land dat overvloeit met melk en honing. Mozes moest dus een boodschap brengen van bevrijding, het woord van de Heer, zodat het volk mocht weten van: er komt een einde aan de ellende, er komt een einde aan de onderdrukking, er komt een einde aan de onrechtvaardige behandeling van die Egyptenaren. We gaan naar een land van melk en honing. Mozes gaat aan de slag, maar het zou geen simpele oplossing zijn, geen simpele redding worden. Want de boodschap in 3 vers 17 is: ik heb u gezegd, ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land wat overvloeit van melk en honing. Dus niet zoiets van: nou, de Heer groet Mozes, nou, en loopt uit Cairo en de andere steden en het volk is vrij. Nee, uit de onderdrukking. God leidt zijn volk uit crisissen. Maar hoe reageren wij dan als zijn volk? We zijn nu in een crisis. Wordt het een simpele terugkomst van Jezus zonder problemen tussendoor? Of staat er nog wat te gebeuren? We weten uit de Bijbel dat de Heer ons zal leiden en dat we daarin mogen vertrouwen. Maar hoe reageren wij als zijn volk, als niet meteen gebeurt wat wij in gedachten hebben? Want wij willen over het algemeen de easy way out, de gemakkelijke uitweg. Exodus hoofdstuk 4. Aaron sprak de voorhoofd van het volk nogmaals de woorden voor die Mozes had gesproken. Het volk hoorde het woord in Exodus 4. Ze zagen de tekenen die Mozes deed. En de mensen kwamen tot, tussen haakjes, geloof. Exodus 4, vanaf vers 29. Mozes ging op weg met Aaron en ze verzamelden alle oudsten van de Israëlieten. En Aaron sprak de woorden van de Heer die de Heer tot Mozes gesproken had en deed tekenen voor de ogen van dit volk. En het volk nu geloofde, zegt de schrift in vers 31. Toen zij hoorden dat de Heer naar de Israëlieten had omgezien en dat hij hun onderdrukking had gezien, knielden zij en bogen zij neer. De Heer gaat ons bevrijden. We zijn er klaar voor. Nog even en we trekken weg van de onderdrukking van de Egyptenaren. En Mozes en Aaron stappen naar Farao en zeggen: laat dit volk gaan. En Farao in hoofdstuk 5 zegt: nee, wie zijn jullie? Ik laat jullie niet gaan. Weet je wat? Jullie gaan nog harder werken. Nog meer onderdrukking. Exodus 5 vanaf vers 9. Vanaf vers 20. Exodus 5 vanaf vers 20. En toen uiteindelijk Aaron en Mozes deze woorden hadden gehoord. En toen de Israëlieten de woorden hadden gehoord bij de farao, kwamen ze Mozes en Aaron tegen. En ze stonden hem op te wachten. Jij hebt het idee dat je het woord hebt gehoord, zegt van de Heer gaat ons bevrijden. En dan gaan twee mensen naar de farao en wat is het resultaat? Nog harder werken, nog meer zwoegen, nog meer zweten. Dat is niet het woord wat ik wil horen. Dat is niet de oplossing voor de crisis die ik wil hebben. En wat zei het volk tegen Mozes en Aaron vers 21? Mogen de Heer op u toezien en mogen hij u oordelen. Harde woorden. Ze waren het woord vergeten dat de Heer hen zou verlossen uit de onderdrukking. Zonder bijna op punt te zeggen van: weet je wat, Mozes en Aaron, jullie doen maar. Wij hebben onze eigen zorgen, onze eigen problemen. We lossen het zelf wel op, want we zien niet dat de Heer ons de verlossing brengt. Er staat verder in vers 21, omdat je ons een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, door hun een zwaard in handen te geven om ons te doden. Er zijn tegenwoordig zoveel mensen die vol blijdschap de Heer hebben aangenomen, omdat zij hoorden van: de Heer brengt de oplossing. En dan gebeuren er dingen in hun leven, persoonlijke crisissen, en zeggen van: waar is de Heer op het moment dat ik hem echt nodig had? En dan stappen ze toe naar degene die hebben geïntroduceerd in het woord van God en hebben gezegd: de Bijbel, dat woord wat je me hebt gebracht, daar kan dit niks mee. En mensen keren de rug toe naar het woord. Die Israëlieten zagen God niet, maar het woord was en is duidelijk. Exodus 5 vers 24. De Heer zegt tot Mozes: ik zal je laten zien wat de farao zal aandoen. Voorzeker door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. De Heere heeft de oplossing. In hoeverre vertrouwen wij op het woord? Geloof is niet alleen maar op een moment. God zei duidelijk dat het volk het verlost uit een crisis, zolang men deed wat God vertelt door het woord. Hoe wordt het volk verlost? Uiteindelijk te doen door boetedoening. Door het doen van vergeving van zonde. Door dat lammetje te slachten en het bloed op de deurpostel te zetten. om zodanig te ontsnappen van de straf en uiteindelijk het beloofde land binnen te trekken. Het was niet de macht en de kracht en de inventiviteit van de Israëlieten die zorgden dat ze eruit gingen. Het was het woord des Heren. Het woord des Heren bevrijdt je van een crisis, als er niet gebeurt wat je had gedacht dat zou moeten gebeuren. De tweede vorm van crisis is de overwinning in zicht hebben en toch niet meer luisteren. Het volk van Israël trok dus op weg naar het beloofde land. En zij hebben onderweg tal van wonderen gezien. Een rode zee, stem van de berg Sinaï, het geven van de 10 geboden. Het ontvangen van dat fysieke manna. God had beloofd, ik breng je naar dat land van melk en honing. De Heer geeft van tevoren zekerheden mee, zijn belofte. Zeg van tevoren, hier kan je op bouwen. Als je hier naar blijft luisteren, dan komt het allemaal goed. En uiteindelijk staan ze daar op de dorpel van het land van Canaan. Op het punt om dat land binnen te trekken. En dan zegt de Heer, Numeri, hoofdstuk 13. En dan zegt de Heer, trek wat verspieders dat land in en ga maar eens verkennen. Heeft u wel eens Gods woord verkend? We verkennen het woord van God net zoals de verspieders het land gingen verkennen. En wat is dan het verslag? Als wij het woord verkennen, wat is dan ons verslag als wij bladeren tussen Genesis en Openbaring? Keren we naar onze familie en vrienden en zeggen, goh, die 66 boeken, daar kan ik op bouwen, dat geeft kracht in moeilijke tijden. Of zeg je tegen je vrienden en familie, ik heb het woord gelezen van Genesis tot Openbaring en dit is zwaar. Dat woord is niet te houden. Doe maar liever je eigen ding. Wel, dat was de situatie nummer 13. Verspieden ze het land in en 10 van hun kwamen niet echt met positieve zienswijzen. Wat zeiden ze? Vers 27 van nummer 13. Die verspieders vertelden Mozes, zeiden, wij zijn in het land gekomen dat ons heen heeft gestuurd. En werkelijk, het is een land van melk en honing. Net zoals ze zeggen, we hebben Openbaring gelezen. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is een prachtgebied. We hebben het woord gezien, het ziet er prachtig uit. Vers 28. En het volk echter dat in het land woont, is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En we hebben ook naar de nakomelingen van Enoch gezien. En er zijn mensen die dan zeggen van ja, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, daar moet je voor gaan. Maar ja, als ik hoofdstuk 11 en 12 en 13 en 14, 15, 16, 17, 18 en 19 lees van Openbaring, denk ik van nee. Als dit allemaal moet gebeuren voordat ik het nieuwe Jeruzalem moet zien, weet je wat? Ik ga wel liever naar mijn voorwedstrijd kijken, stuk rustiger. De Israëlieten luisterden liever naar het woord van, het heeft geen zin om dat beloofde land binnen te trekken. Of durven wij te leven door het woord, net zoals Joshua en Caleb dat deden? Wat zei Caleb? Vers 30. Laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen. Wij zullen het zeker overmeesteren. Want de Heere heeft dat al beloofd in zijn woord. Vertrouwen wij de belofte van de Heer. En het volk, zo weten we, luisterde niet naar die belofte. Waren de belofte toch vergeten. Ze waren de wonderen vergeten. En wat was de reactie van de Heer in Numeri 14 vers 11. En daar staat, en de Heere zei tegen Mozes, Hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? Opmerkelijk dat er nu staat, dit volk, niet mijn volk. En hoe lang zullen ze niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in hun midden heb gedaan? Heeft u alle tekenen gezien die de Heer dit moment heeft gedaan in uw leven? Heeft u gezien hoe de Heer u heeft bevrijd uit het duizendstarrige wonderbare licht? Heeft u gezien dat de Heer u ervoor zorgt dat u in een warm huis zit? Kunt u zien dat de Heer u heeft misschien gezegend met kinderen, met familie? Heeft u al die tekenen en wonderen gezien die het woord heeft gezegd, dit is aan jullie? Er is geen leven zonder God en er is geen leven zonder het woord. De derde crisis zijn mensen die zo ongeduldig zijn dat ze niet kunnen wachten op het woord. We gaan naar 1 Samuel, hoofdstuk 13. Het volk van Israël was heel vaak in de strijd met de Filistijnen. En ze hadden net een koning aangesteld, koning Saul. En er was weer tijd voor de strijd. En de Filistijnen waren echt boos. Ze gingen echt de aanval inzetten. En het volk was bang. Crisisfeer. Oh, zoveel legers en zo weinig voor ons. Dit kunnen we niet overleven. Zie hier de reactie van het volk. 1 Samuel 13 vers 6. Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren, want het volk was in het nauw gedreven, verborg het volk zich in de grotten, in de rotspleten, tussen de rotsen, in de schuilplaats en in de putten. Ook staken de Hebreeën door Jordaan over naar het land van Gad en Gilgad. Maar Saul bleef nog te Gilgal en al het volk kwam bevend achter hem aan. Crisis! Wie gaat ons redden? Wie helpt ons uit de problemen? Saul is de grote koning, de grote leider. Hij heeft vast en zeker de juiste woorden waardoor we alsnog triomfantelijk zullen zijn over de Filistijnen. Samuel de profeet had duidelijk tegen Saul gezegd wat hij wel niet moest doen. Wacht op mij en dan zal ik een offer brengen en dan kun je ten vrije treden, want dan zal de Heer met je zijn. Het was het woord van de Heer door Samuel dat zei, wacht. En wat deed Saul? Bracht toch offers. En wat is het gevolg? 1 Samuel 13 vers 13. Uiteindelijk ziet Samuel Saul en is het volgende. Je hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod, lees hier, woord van de Heere uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Hier raakt de Saul zijn koningschap kwijt. Uiteindelijk zou David worden gezalfd als koning. Hij raakt het koningschap kwijt voor hem, maar ook voor zijn nageslacht. Uitzicht hebben op een fantastisch, door de Heer gezegend koningschap. En ontnomen worden omdat je het woord niet aanhoudt. En dan zou je zeggen, dat overkomt je. En dan zeg je, Heer, ik ben fout geweest. En dan mag je aannemen dat iemand leert van zijn fouten. Hou je aan heel het woord. Saul leerde slechts ten dele zijn fout bij Gilgal. Maar hij vreesde de woorden van Samuel veel meer dan de woorden van de Heer die door Samuel sprak. In 1 Samuel 28 staat Saul weer voor een belangrijke strijd. Ook nu weer wordt Saul heel erg bang. Ook nu weer komt hij in een crisis. Maar hij kon niet meer naar de profeet, de hoge priester Samuel gaan om te luisteren. want die was reeds overleden. Maar waar luister je naartoe als je in een moment van crisis bevindt? 1 Samuel 28 vanaf vers 5. Toen Saul het leger van de Filistijnen weer opnieuw zag, werd hij bevreesd en hij opnieuw ging die heel erg veel beven. Vers 6. En Saul raadpleegde de Heer, maar de Heer antwoordde hem niet. Niet door middel van droom, niet door middel van de Urim en ook niet door middel van profeten. God reageerde niet. Saul luisterde voordat Samuel stierf altijd naar wat Samuel zei. Want dan wist hij wat de Heer van hem verlangde en kon die handelen overeenkomstig de wil van de Heer. Hij heeft zelfs bevolen om alle waarzegsters en bezweerders allemaal uit het land weg te doen. Want dat wilde de Heer niet. De Heer wil alleen dat je luistert naar zijn woord en zijn gebod. Dat lees je in 28 vers 3, het laatste gedeelte. En Saul had de dode bezweerders en de waarzeggers uit het land weggedaan. Maar oude gewoonten veranderen als je niet voortdurend blijft inlaten met het woord van God. Op den duur ga je luisteren naar je eigen hart. In vers 7 leest het volgende. Toen Saul tegen zijn dienaren zei, zoek een vrouw voor mij die geesten van doden kan bezweren, zodat ik naar haar toe kan gaan en door haar raad kan vragen. En zijn dienaren zeiden tegen hem, zie, in Endor is er een vrouw die de geesten van doden bezweert. Saul kende het woord. Hij had niks voor niks al die bezweerders en waarzeggers het land uitgedaan. Hij had het woord van de Heer gehoord. Hij deed het wel, maar het woord was niet gezakt in zijn hart. De Bijbel leert duidelijk dat we niet luisteren naar valse geesten. Naar gevangen engelen. De Bijbel leert dat de dood een slaap is. Dat de doden van niks weten. En ja, hoe kan dan iets in je straf verschijnen? Maar het kon Saul niks schelen. Hij wilde de wijze raad. En in plaats van wachten, ging hij naar de vrouw in Endor. Welk woord verwacht u? Als je gebed niet meteen beantwoord wordt. Als je niet meer weet wat je moet doen als alles je tegenzit. Luister je naar die of datgene waarvan de Heer heeft gezegd, daar moet je niet naar luisteren. Want alleen Gods woord brengt vrede, rust en vrijheid. Er is enkel en alleen vrede in het woord. Saul wist het. Deed het toch. In vers 15 lees het volgende van 1 Samuel 28. Samuel zei tegen Saul, en dat was dus in de geestvoering, waarom hebt u mijn rug gestort door mij op te roepen? En toen zei Saul, ik ben in grote nood, want de Filistijnen strijden tegen mij en God is van mij weggegaan. En hij antwoordde mij niet meer, niet door de dienst van de profeten en ook niet door dromen. Daarom heb ik u geroepen om mij te laten weten wat ik moet doen. En toen zei Samuel, waarom raadpleegt u mij dan? Als de Heer van u weggegaan is en uw vijand is geworden. Vijand is geworden omdat hij niet de woorden van de Heer aan heeft genomen. Vers 17, want de Heer heeft gedaan zoals hij door mijn dienst gesproken heeft. Hij heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd en dat aan uw naaste gegeven aan David. Nu krijgt Saul het luid en duidelijk te horen. Het is over met jou. Je hebt niet geluisterd naar de wil van de Heer. Je hebt gedaan wat je zelf wilde. Je hebt je eigen koningschap verspeeld. Het is niet door het toedoen van andere volken of door woorden van een profeet, maar door jouw eigen persoonlijk gedrag. Als je afwijkt van het woord met een hoofdletter B, dan is het enige gevolg verlies. Verlies van de eeuwigheid. Verlies van je gedrag. In juiste handelen. verliest van moraliteit, verliest van waar je verlies op zou kunnen nemen. Door het overtreden van Gods geboden hoort Saul zijn eigen veroordeling. Hij negeerde het woord en het woord zichzelf dat je aan de kant wordt gezegd. En dat lezen we ook door uit Openbaring. Mensen die het merkteken op hun voorhoofd of op hun hand hebben, worden door het woord, als het woord dat zelf heeft gezegd, aan de kant gezet. Niet omdat je het iemand anders ook graag wil dat je aan de kant wordt gezegd, maar ja, als je het woord niet volgt. In de Openbaring lezen we duidelijk ook wie de behouden zal worden. Openbaring 14 vers 12, Openbaring 12 vers 17. Er is maar één naam waardoor we gered worden, en dat is Jezus. Dat is een lied, we zingen als jongeren heel vaak, it's me, it's me, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Het is dat wij zijn hulp nodig hebben, zijn woord nodig hebben. En dan gaat het verder, not the preacher nor the teacher, but it's me, O Lord. Het is dus niet wijsheden van mensen die zeggen van ik heb de wijsheid in pacht. Nee, het woord heeft de wijsheid. God heeft het antwoord. Jezus brengt het woord. It's only you, O Lord. Het is alleen God die ons kan leiden te midden van onze problemen. Die ons kan redden uit ons barre land. Zijn woord geeft vrede en rust. De laatste soort crisis met die ik wil bespreken deze ochtend is luisteren naar mensen, naar dierbaren, echtgenoten, familielid, opa, oma, broers, zussen, luisteren naar verkeerd advies van dierbaren. Want je gaat vooruit dat je dierbaren het beste met je voor heeft. We gaan naar het Bijbelboek van Job. Job leefde zoals een christen hoort te leven. Job had het voor elkaar. Rijkdom, goed gezin, mooie kuddes, herders en andere mensen die voor hem werkten, die gelukkig waren onder zijn leiderschap. Hij had een leven zonder crisis. Geen dreiging, maar vrede. En ineens, zomaar gaat het allemaal mis. Crisis op crisis. Eerst worden de runderen gestolen en worden de knechten gedood. Criminaliteit. Dan worden de schapen gedood door een natuurlijk rampspoed. Dan opnieuw en overval en weer worden knechten vermoord. Dan uiteindelijk de dood van je eigen gezin. Zijn zonen en dochters die werden geraakt. Job zit in een persoonlijke crisis. En als je kijkt naar hoe de andere crisis mensen hebben gehandeld, had Job bij nu al lang gezegd van, dit hoeft voor mij niet meer. Ik kan al die crisis in mijn leven niet aan. Maar Job bleef bouwen op het woord. En toen kwam de klap. Familie weg. Inkomen weg. En nu de laatste ramp. Je persoonlijke gezondheid. En wat voor adviezen krijg je dan van de mensen die dicht bij je staan? Want juist wanneer het heel erg moeilijk gaat en in je leven, dan ga je niet zomaar de straat op rennen en bij de buren aanbellen van, goh, heb jij voor mij een goed antwoord uit de persoonlijke crisis waar ik in zit? Je gaat op zoek naar mensen die jou goed kennen, die je lief hebben en die je dichterbij staan. En Job keert naar zijn vrouw. Job 2 vers 9. Ik kan indenken, nou, hij heeft een goed leven gehad. En Job is zo blij met zijn vrouw. Ze hebben zoveel mooie dingen gemaakt. Ze hebben een fijn gezin opgericht. Ze gaan door een moeilijke tijd. En dan zegt zijn vrouw tegen hem, hou je nog steeds vast aan je vroomheid. Lees, hou je nog steeds vast aan het luisteren naar het woord van God. En wat is haar advies aan Job? Zeg God vaarwel en sterf. En dat is het advies die je krijgt van degene die op deze planeet het dichtst bij je staat. Wat deed Job? Zet Job het advies in de weg van degene die het dichtst bij hem stond? Of zou Job blijven volharden op God en zijn woord? En het enige wat Job kon doen, is een vrouw terechtwijzen in vers 10. Maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwaad niet ontvangen? In dit alles zonderde Job met zijn lippen niet. Job kon alles in zijn leven meemaken, maar hij wilde niet en zal niet en gaat ook niet zijn rug keren tegenover God. Ondanks de ergste crisis bleef Job het woord trouw. Wellicht stapt hij, en ook wij in onze persoonlijke omstandigheden, ontstappen, begrijpen niet waarom bepaalde dingen ons overkomen. Maar in tijden van crisis twijfelt hij niet aan het woord. En wat doen wij? Wat doen wij in tijden van crisis? Petrus zegt dat de laatste dagen dat er mensen zullen komen, sporters zullen zijn en die zullen zeggen, waar blijft Jezus' wederkomst nu? We wachten al bijna 2000 jaar op zijn spoedige wederkomst. We hebben 2 wereldoorlogen gehad. En wellicht dreigt er een derde. Waar blijft Jezus? Mensen roepen, mijn pensioen verdwijnt. De moraliteit op straat is ver te zoeken. Ik heb zo lang niks meer gehoord van God. En net zoals de vrouw van Job tegen Job zei, laat je God gaan en sterf, zo zeggen van de dag tot dag steeds meer mensen, zelfs christenen, verlaat je geloof en sterf. Als je je geloof in het woord verlaat, dan sterf je. Niet dat je in een bepaald moment gelijk dood neervalt, maar in geestelijke zin brokkelt er een stukje van je af. We mogen God dankbaar zijn dat Job bij God bleef. Je moet dat woord vasthouden. Zeker nu als het moeilijk gaat. Het is een prachtige vers in Openbaring 13 vers 15. Ik vind het in Engels altijd veel meer kenmerkende. Though he may slay me, yet will I trust him. Ook al mag hij mij slaan, nochtans zal ik op hem hopen en op hem bouwen. Wat er ook gebeurt, laat dat woord, wat redding biedt, niet los. Ook al zie je de oplossing op dit moment nog niet. De Heer heeft beloofd een behouden thuiskomst. Blijf erop bouwen. Er is leven en alleen maar leven in en door het woord van God. Jezus kwam zodat wij mochten leven en mogen leven. Jezus ziet dat wij voortgejaagd en afgemat zijn, die leven van crisis op crisis op crisis, en de Heer zegt, ik wil jullie rust geven. Jezus ziet dat we gebonden zijn aan de zonde, en Jezus wil de keten losbreken en ons bevrijden. Jezus kwam om ons leven en leven meer overvloedig te geven, zodat we kunnen leven, leven met een uitzicht op Gods oneindige eeuwigheid. Zijn wij ook, en kunnen wij ook op deze ochtend zeggen, we zijn bevrijd uit alle crisissen die wij op dit moment meemaken. Maar wat deed Jezus in een crisissituatie? In een crisissituatie ging hij in het hof van Gethsemane dat oor van die soldaat pakken en weer terugzetten. In plaats van te strijden, ik ga je helpen. In tijden van crisis zei Jezus tegen Petrus, je gaat 3 keer mij verloochenen. In plaats van Jezus ging wegrennen van Petrus van, je gaat het doen. In tijden van crisis onderging Jezus gewoon zijn straf. Zodat wij gered mogen zijn. Jezus onderging waarom het woord werd al in Jesaja verteld. Dat de Messias zou komen en door smart en pijn. En door zijn striemen zou ons redding gegeven worden. En hoe zat het met die 11 discipelen? Die zo 3,5 jaar met Jezus hebben gewandeld. In crisis nadat Jezus was gestorven aan het kruis. En enkele discipelen hadden Jezus gezien na zijn opstanding. Maar Thomas? Thomas nog niet. Thomas moest duidelijk Jezus zien. Met zijn eigen ogen zien dat dat woord was uitgekomen. Ik moet eerst Jezus in zijn zij aanraken om te weten dat. En dan kan ik zeggen, Jezus leeft. Ik geloof het woord. En wat zei Jezus in deze Thomas? Zalig zijn degene die niet hebben gezien en wel hebben geloofd. Het woord geeft inzicht in datgene wat wij nog niet kunnen zien. We zien Jezus niet letterlijk van aangezicht tot aangezicht. We zien hem alleen maar door het woord. Graag u pas in Jezus geloven als u hem ziet komen nederdalen op de wolken en zeggen van, aha, dat is Jezus. Nu weet ik 100% zeker dat het woord waar is. Nu ga ik geloven. Broeders en zusters, het spijt om te zeggen, maar als dat pas het eerste moment zegt dat u dat gaat geloven, dan gaat u niet op het wolkje mee naar de hemel. U moet nu geloven, door het woord, dat geen wat het woord zegt, waar is. Dat is geloof. Gaan we pas geloven in het woord, als we de gebeurtenissen van de eindtijd zien? 10 jaar geleden, op 11 september, vlogen 2 vliegtuigen in de World Trade Center. Dat was het moment waarop heel wat christenen, en ook christenen die aan de zijlijn stonden van de kerken, zeiden van, dit is een teken! Nu weten wij 100% zeker dat wat God zegt in zijn woord daadwerkelijk uitkomt. We leven in de laatste tijden. Het is tijd dat we ons hart opnieuw geven aan de Heer. En broeders en zusters, in New York en in tal van andere steden op deze wereld waren de kerken gevuld, zodat je nu geen plek meer had om te zitten. Mensen geloofden het woord, tussen haakjes, door hetgeen wat zij zagen. Maar toen het enkele maand daarna de spanning van 11 september langzamerhand wegloopt, liep. En de mensen weer terugkwamen in hun gewone handel en wandel. Waren ze ook weer verdwenen uit de kerken. Ze zagen iets en dat bracht naar een kerk. Maar het was niet het woord wat hun transformeerde, maar hun ogen. En broeders en zusters, ogen kunnen bedriegen. Angst kan bedriegen. Het woord geeft leven. Amos, de profeet Amos zei dat er een honger komt naar de woorden van de Heer. Dat mensen zullen zoeken bloos naar west, van noord naar zuid en zullen de woorden van de Heer niet meer kunnen vinden. Broeders en zusters, wij hebben het woord nu. We hebben die 66 boeken. We hebben nu nog het feit dat we mogen getuigen van ons geloof in alle redelijke rust en betrekkelijke vrijheid. Wist u dat er op dit moment, zelfs in Europa, en dan heb ik niet over Rusland, maar in Europa, in een land van de Europese Unie, Hongarije, een wet is uitgevaardigd dat alleen maar 13 kerken officieel kerk mogen heten en alle andere kerken niet meer mogen verkondigen, niet meer mogen bij elkaar mogen komen, omdat de regering dat zegt. Zelfs de Adventkerk daar in dat land mag niet meer officieel zijn werk doen, want ze zijn geen officiële kerk meer. Je mag pas getuigen van je geloof in dat land als de regering en de wet en documenten dat voorschrijven. En wie weet, broers en zusters, wat er gaat gebeuren in Nederland. Daarom wacht niet op de crisis voordat u zegt, waar is het woord? Pak nu het woord. Toen Daniel werd verbannen naar Babylon met het volk van Israël. Wat deed Daniel? Ik nam me voor om niet te eten van de tafel van de keizer. Ik neem mij voor om mij te houden aan de wil van God. Ik neem mij voor om mij vast te houden aan dat woord. En ik laat dat woord niet meer los. Hij was in een crisis. En hij had makkelijk kunnen doen. Wat zou het geluid in zo'n crisis? Gewoon doen. Of doen zoals het advies van de vrouw van Job had gedaan. Weet je wat, ik ga naar Babylon en ik laat alles kwijt. En je zegt, weet je wat, steek me maar neer. Of doen zoals het volk van Israël had gedaan ten tijde van Egypte. Nou, ik ben nu wel in ballingschap, maar weet je wat, ik wil niet meer problemen hebben met deze keizer. Ik doe me wat hij van me vraagt. Dat deed Daniel niet. En wat deden de drie vrienden in Daniel 3? Gingen ze knielen voor dat gouden beeld van Nebukadnezar? Nee, ze zeggen, wij houden liever vast aan dat woord. Want alleen dat woord houdt ons in leven. En al zouden we niet in leven blijven, we houden ons liever vast aan dat woord. Men was geen martelaar om dat wilde. Maar ze wilden liever vasthouden aan dat liefdevolle woord van God. Want inlaten met je eigen angsten, je eigen persoonlijke crisis. Broeders en zusters, spreek de Heere vandaag nog tegen uw harten. In uw persoonlijke crisissen, hoort u nog het woord van God? Hoort u als de Heer tot u zegt dat Satan uiteindelijk zal verliezen en wordt vernietigd? Hoort u dat de Heer nog steeds tegen u zegt, ik hou ook van jou? Hoort u door het woord dat de Heer tot je zegt, ik zorg er hoogst persoonlijk voor dat je veilig thuis komt? Hoort u als de Heer tot u zegt, bouw je huis op de rots en niet op het zand? Je hoeft jezelf niet eenzaam en alleen te voelen. Paulus wist het namelijk. Zijn missiewerk, toen hij nog Saulus heette en de christenen in Damascus wilde vervolgen. Zijn werk als evangelist begon met een crisis. Hij hoorde het woord des Heren en Saulus ging geloven. Op zijn laatste scheepsreis, te midden van een crisis, hoorde hij opnieuw het woord gebracht door een engel. En hij was niet bang, want hij zei, de God heeft zelf gesproken en ik geloof wat hij zegt. Bent u in een crisis? Leef door zijn woord. Wij hebben Gods stem en wij horen Gods stem voortdurend als wij de boeken openstaan van de Bijbel. En we die woorden aannemen als waar en getrouw. En wij zijn tot geloof gekomen door vast te houden, stevig vast te houden aan dat woord. Als er crisissen, allerlei crisissen opdoen. Of het nu gaat om de euro's van het land, of de euro's van uw portemonnee. Of het nu gaat om de criminaliteit op straat, of de spanningen in de persoonlijke strijd met uw geloofsleven. Luister, accepteer en geloof in het woord. Het is zijn woord wat ons levens houdt, broers en zusters. Het is dat woord wat ons thuis wil brengen naar het land van melk en honing. Het is dat woord wat ons brengt waar de getrouwen voor God zijn. De mensen die lief hebben gehad, die vertrouwen, die steunen, die bouwen en uitkijken naar dat woord. Waarom? Omdat ze geloven wat het woord vertelt. Amen.